Deze week in de podcast Papa te doen krijgen de kinderen een nieuwe slaapkamer. De anticipatie, de blije gezichtjes, de opgeluchte ouders. Je krijgt alles mee zonder geuren en kleuren. Tim is terug in Nederland en het gaat hem niet in de koude kleren zitten. Klussen, lijstjes, stress. Maar nu eindelijk weer in zijn natuurlijke habitat. Achter de microfoon met de kinderen op school. Leuk dat je weer luistert. Veel plezier met deze eerste aflevering van alweer seizoen 4.
Hoi, hallo en welkom. Je luistert naar de podcast Papa Moeten Doen. De leukste podcast over de dingen die papa's doen met voormalig thuisblijfpapa Tim en thuiswerkpapa Maarten.
Goeiedag.
Goeiedag Maarten.
Leg eens uit. Voormalig thuisblijfpapa.
Ja,
er gaat nu een enorme kortsluiting door mijn hoofd. Met,
jij legt meteen de vinger op
jouw recente boek.
Op de zere plek. Mijn boek, De Thuisblijfvader. Wie kent het niet inmiddels? Voor de mensen die nu voor de eerste keer luisteren, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik heb een boek geschreven. Dat komt nog wel eens ter sprake in deze podcast.
Vorig seizoen kregen we altijd terug dat mensen zo fijn vinden dat het zo vaak over boek gaat. Dus we dachten, beginnen maar mee dit seizoen.
Omdat het is best een pil, weet je wel. Zeker vaders lezen toch niet heel vaak. En dan is het lekker dat je er steeds aan herinnerd wordt van, oh verrek, dat boek, De Thuisblijfvader, dat ligt hier op mijn nachtkastje. Laat ik het weer eens openslaan en weer eens eventjes een paar bladzijden lezen. Dus er was helemaal over nagedacht. Helemaal prima. Maar ja, aan al het goede komt een eind. Er is op een gegeven moment in je leven dat je zegt, hey, ik ga weer door. Ik pak hem weer op. Volgens mij had ik dat ook wel een klein beetje aangekondigd. Dus het is helemaal niet rauw op het dak, toch?
Ja, het is allemaal verwachtingsmanagement. Kijk, wij hadden het vermoeden dat het boek midden in de gebeurtenis geschreven was.
Ja.
Blijkt dat het gewoon een terugkijk is. Maar ja. Goed, dat is niet erg. Dat is helemaal goed.
Nee, dat is niet erg. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook zo nu en dan nog wel eventjes zeg maar het pak van thuisblijfvader aantrek, hoor. Want daar ben ik ook niet vies van. Dus behalve dan dat ik niet...
op de voorkant.
Dat ik niet fulltime werk, ben ik voor een interviewtje of voor een lezingtje of dat soort dingen, aan van de zaken, ook best wel te porren om gewoon weer even de thuisblijfvader te spelen, hoor. Daar ben ik helemaal niet vies van.
Ah, kijk, het is een rol. Ja. Je bent het niet, je kan het aan en uit doen.
Ik denk dat ook wel de strekking van het boek is. Ik denk dat je dat een hele mooie samenvatting geeft van het boek De Thuisblijfvader, waarom mannen net zo goed voor hun kinderen kunnen zorgen. Nu
zou
te koop.
Dat betekenen dat je dan, als je thuisblijft mama bent, waar je natuurlijk de vergelijking continu maakt, dat je dat pak ook uit kan doen?
Ja.
Kunnen mama's het pak niet uitdoen?
Waarom zouden ze niet het pak niet uit kunnen doen? Ik denk dat mama's net zo goed het pak uit kunnen doen.
Misschien moet het pak juist vaker uit. Dat ook... een van jouw grote strijdpunten is.
Ja. Nou richt ik me natuurlijk voornamelijk op vaders die het pak moeten aantrekken.
Ja.
En dan bang zijn dat ze het niet meer uitkrijgen. Dus in die zin draag ik dat ook uit. Hè? Van hey, je kan er bewust voor kiezen om meer tijd met je kinderen door te brengen. Je kan er ook uiteindelijk daar een einde aan koppelen. En zeggen, hey, en nu ga ik weer door.
Nou, dat vind ik mooi. Hey, en dat door is niet meer in Spanje.
Nee, we zijn verhuisd. Ik zit hier ook in mijn nieuwe huis. Ik heb fresh internet. Gisteren is letterlijk de man van T-Mobile, previously known as... Nee, Odido, previously known as T-Mobile, heeft hier 10 minuten in mijn meterkast staan te rommelen. En daarom heb ik dit hele spiffy fiber internet. Dus als je denkt, hey, dit klinkt wel heel scherp en helder. Thanks, Odido.
Ik heb ook Odido toevallig genoeg, want ik was formerly T-Mobile klant. Dit is overigens niet gesponsord, maar wij vinden de naam Odido gewoon zo geesten.
Ja.
Dus het zou echt perfect moeten zijn. Directe lijn dwars door Nederland, van Rotterdam naar Houten. En daardoor zou het scherper dan ooit moeten zijn. Al heb ik het idee dat of je nou in Houten zit of in Barcelona, het maakt eigenlijk... allemaal niets uit voor de uitzending. Dus als luisteraar zou je er weinig van moeten merken.
Voel je nou niet dat ik dichterbij ben?
Nee, ik voel niets. Ik zie dezelfde witte achtergrond. Ik zie jouwzelfde meubels op de achtergrond staan, overigens ook. Dus voor mij is het allemaal same. Maar het enige is dat we nu wel vaker in dit seizoen, komen we straks nog even op terug, in dit seizoen misschien bij elkaar kunnen zitten. En die uitzendingen hebben altijd wel net een iets frivolo randje uiteraard.
Ja, ontzettend goede ratings krijgen we er ook op. Hè? Hele goede feedback dat mensen zeggen van... hey, het voelt alsof jullie, ik weet het niet, gewoon dichter op elkaar zitten. Korter op de bal, het swingt, er gebeurt iets, het bruist.
Nou ja, dat zijn maar we vaak... zijn terug in seizoen 4 van Papa Moet Het Doen. Dit seizoen gaan we eigenlijk gewoon doen wat we al deden. Dus als je het leuk vindt, leuk dat je er weer bent. Als je ons voor het eerst hoort, vorig seizoen was ook best leuk. Dus dan heb je alvast iets om te luisteren.
Ja hoor, terugluisteren doet geen pijn.
Nee, doet zeker geen pijn. Misschien seizoen 1 even overslaan. Daar hadden we nog geen Odido internet, zullen we maar zeggen. Alleen vanaf dit seizoen gaan we de afleveringen ietsje korter maken, als het goed is. Dat gaan we ondervinden vandaag. En krijgen we misschien zo nu en dan nog wel een kleine verrassing in je feed.
Ja, en dan gaan we nu door naar een van onze vaste rubrieken. De pappenmomentjes.
Mijn zoontje, om maar af te trappen in deze pappenmomentje rubriek, die wordt bijna 4. Daardoor gaat hij dus nu naar school, of in ieder geval binnenkort. Dus hij is nu gaan wennen op school. En ik moet zeggen, ik zag eigenlijk altijd een soort praktische voordelen daar wel van. Toch wel lekker, weet je, dan zie je dadelijk lekker de hele week onder de pannen en zo. En ook wel dat ik denk, volgens mij is het best Pinter Ventje, dat denkt iedereen over zijn kind. Maar toen dacht ik denk dat hij het wel leuk gaat vinden gewoon op school, weet je. Ik denk dat hij ook wel klaar voor is en heeft er wel zin in. Maar goed, dan komt die dag dat je hem dus voor het eerst wegbrengt. Dat is vorige week. Hij is overigens, terwijl we dit opnemen, voor de tweede keer. Dus ik hoop dat het wederom een succes was.
Maar dat wennen betekent gewoon 1 dag in de week.
Ja, dus dan ga je even kijken hoe het is op school. Omdat je meteen daar naartoe gaat, zeker als je misschien nooit naar een opvang bent geweest of zo, kan ik me voorstellen dat het best een overstap is. Dus dan ga je even kijken hoe het is op school. En dan hij gaat een halve dag, leer je klas even kennen en je juf en dat soort dingen. Of meester uiteraard. Ik zie toch vooral juffen in de klas nog steeds. Dus shout-out voor alle mannen die leraar moeten worden. Maar hij ging helemaal vrolijk naar binnen. Dus hij voelde zich volgens mij helemaal het mannetje dat hij daar naartoe mocht. En het voordeel is natuurlijk dat je wel in groep 1 gewoon terechtkomt. Hè? Dus dan, daar zijn al die kinderen, die zitten er ook pas net. Maar hij ging zitten en in de kring meteen, het is mijn naam. En ze waren er al vriendjes gemaakt de eerste dag. En dus het ging helemaal goed. Maar ik moet zeggen dat het mij persoonlijk, om er een papa-momentje van te maken, wel toch iets meer deed, weet je wel. Dat je dan, je had hem erachter en liep naar buiten. We waren met z'n tweeën gaan wegbrengen. En dan zit hij daar zo in zijn eentje in die kring, in die hele grote school. Dat, ik weet niet, na alle soort praktische positiviteit, dat ik, oh ja, dit is wel echt een nieuwe fase. En dadelijk is het gewoon elke dag. Dus 5 dagen in de week is hij weg. Dus je gaat hem ook gewoon veel minder zien, weet je wel. Hij gaat echt een soort van zijn eigen leventje krijgen. Dus het was veel meer een soort grote stap voor mij als papa, zeg maar ook, dan ik vooraf had gedacht.
Dus je bent een beetje geraakt door het idee dat hij straks
Ik weet niet, soort, het voelt, hij ging wel naar de opvang, maar nu is het soort van voor het eerst dat hij een eigen leventje krijgt of zo, weet je wel. Dat is het eigenlijk nog meer dan dat hij naar die plek gaat.
Ja, mijn kinderen gaan natuurlijk al een tijdje naar school. Dus ik moet eerlijk zeggen dat ik had dat denk ik bij de opvang had ik dat wel meer. Dat eerste moment dat ik gewoon überhaupt mijn kind echt wegbracht naar anderen. En daar dan maar op vertrouwde dat het dan goed zou gaan. Ik kan me school iets minder herinneren. Overigens, mijn kinderen gaan dus nu ook in Nederland naar school. Mijn zoon bijna, die mag dan als hij 4 is. Maar die gaat dan nu naar de speelgroep. Ze hebben dat continu rozen. Dus om 2 uur is het ook weer klaar.
Ah, dat heb ik niet. Bij ons dat niet. Er is een soort overblijven, dus dan is het tot 3 volgens mij.
Oh, tot 3, een uurtje extra. Ja, ik vind dat wel even wennen hoor. Want ik was dus gewend dat mijn kinderen tot 5 uur naar school gingen. En meestal dan reageer Nederlands van, tot 5 uur, gekke geit. Ik zei, ja, maar wacht eventjes hè. Ze gaan een uur lunchen, 3 gangen. Dus voordat al die kinderen het op hebben. Die tijd heb je wel nodig. En daarna gaan ze een uur spelen. Dus ja, weet je, het maakt niet zoveel uit. En dan hebben ze daar nog een beetje, school.
Maar ik vind het in Nederland al die kinderen die gaan dat, naar de BSO. Het hele schoolsysteem is blijven hangen in de jaren 60. Dat er dus gewoon altijd meestal de moeder thuis was om daarna die kinderen op te halen. Want het is natuurlijk echt absurd dat als je vanuit gaat dat ouders gewoon gaan werken, dat je dan die kinderen om 3 uur op straat gooit. Dat is echt absurd.
Nou, wat er dus gebeurt, is dat rond een uurtje of 2, wanneer dat dan uit is, dan verzamelen zich allemaal van die golfkarretjes en hele treintjes soms. En stints en aanverwante elektrische voertuigen, die verzamelen zich dan om die school. Want dan moeten die kinderen, die moeten allemaal naar verschillende buitenschoolse opvang. Dus dan staan er van die, meestal, mensen tegen de pensioengerechtigde leeftijd aan, die staan dan met een soort klapper. En dan hebben ze dan een lijst staan van die kinderen die er mee moeten. En die staan dan verzamelen en in die karretjes te stoppen. En dan rijdt het allemaal weer, krielt dat zo, weer weg de wijk in. naar andere plekken waar die kinderen opgevangen worden.
Dat gaat bij ons 2 dagen in de week ook wel zo zijn, hoor. Dat ze dan opgehaald worden even naar de BSO.
Ja. Nou, dat doe ik dus niet. Dus die thuisblijfvader krets, die steek ik nog even in mijn zak. Vind ik ook gewoon leuk.
Kijk.
En ja, we komen er nog wel een keer op bij op school. School is wel een belangrijk thema voor kinderen.
Bij mij is nu dus de teen in het water. Of eigenlijk vooral voor mijn zoontje. Maar binnenkort dan doen we nog wel een kleine review van hoe school eigenlijk bevalt.
Ja, oké. Okay. Nou, je zei het al. Ik ben dus verhuisd. Dat is de afgelopen maanden heeft dat zichzelf voltrokken van Spanje naar Nederland. Nou, we zijn al een tijdje in Nederland. We zaten in een tijdelijk huis. We zitten afgelopen weekend zijn de spullen er. Dan moet je dus voorstellen dat dan dus een verhuiswagen komt met al je spullen. En die heb je 2 maanden niet gezien. Dus de vraag is in eerste instantie, wat heeft het overleefd? Nou, ik had al wel een lelijke barst in mijn droger. Dus het is niet goed voor je spullen om te verhuizen. En nog wel andere dingen is dat je denkt, ja.
Nou, is een barst in je droger wel echt heel erg, nou laten we zeggen, relatief onbelangrijk?
Nou, ik was dus bang dat het zat aan de voorkant aan waar dat glas zit. Maar er zit eerst een soort schermplastic en daarachter zit het glas. Dus ik was helemaal blij dat hij het nog gewoon doet.
Binnenkort krijg jij zo'n centraal beheerreclame van vroeger. Dat dan zo'n jouw was aankomt zwemmen en dat het dan gaat barsten. En dat je dan belt en dat ze zeggen, oh, we hebben alleen maar matglas. En jij dan zegt, nee, laat maar, ik zoek wel even verder. En intussen jouw vrouw in paniek die droger dicht houdt.
Nou, ik ga wel. We hebben natuurlijk hier in de podcast zijn we er niet vies van om vaak een beetje te pronken met de kleine do-it-yourself taakjes die wij als super twee... Ja, je hebt niet meer 2 linkerhanden. Je hebt inmiddels 1 rechterhand. Maar ik heb er nog steeds wel echt 2.
Ik heb laatst bij jou wat rechterhanden moeten gebruiken.
Ja, je bent hier natuurlijk even bezig klussen. We hebben natuurlijk samen hier ook vloertje gelegd. Sowieso. We hebben natuurlijk best wel even veel dingen nog geregeld samen voor dit hele verhaal. Want we hebben nog mijn auto van Spanje naar Nederland gereden.
Ja,
dat is ook een aflevering op zich, denk ik.
Zeker. Heel milieubewust ben ik naar jou toe gevlogen. Omdat jij niet aandurfde om zelf naar Nederland te rijden. Maar in my defense, jouw auto is elektrisch. Dus we zijn wel, zeg maar, klimaatneutraal terug naar huis gereden.
Ja, wel echt wel te hard. Dus zo zuinig was het ook allemaal niet. Maar hij is er. Ik ben er heel blij mee. Hij staat op de oprit hier. En ik moet zeggen, hij betrekt veel bekijks. Het Spaanse kenteken. In Houten merk je toch dat mensen dat zeker buiten de vakantieperiode maar heel raar vinden dat er dan een Spaanse auto staat. Maar ik ga het lekker even zo laten. Want ik heb opgezocht bij de RDW. Je moet ook op een gegeven moment, als je in Nederland je weer woont, moet je een Nederlands kenteken aanvragen. Dan moet je dat daar anderen laten vervallen en dan neem je dus een Nederlands kenteken. Maar ik vind wit mooier op mijn auto, ten eerste. En ten tweede, je hebt een soort, het is een soort respijtperiode van 1 maand of 4. Dus die ga ik even maximaal rekken.
Ah, ja.
En ik zou het leuk vinden als ik nog wel op zijn minst 1 keer van de weg word gehaald.
Jouw kennende krijg jij aan het eind van die periode, blijkt dat het toch 2 maanden eerder had gemoeten. Ja. En mag je 2 maanden niet in die auto rijden. Dat is wel een klein beetje wat er aan zit te komen.
Maar goed, spullen zijn er dus. Hartstikke leuk. We hebben echt, mevrouw en ik, met wat hulp, ook onder andere dus van jou, waarvoor nogmaals dank, ook in deze podcast. Het huis een beetje ingericht, zo goed en kwaad als het ging. Vooral alle dozen waarvan we niet precies wisten wat het was, naar boven gebracht, naar zolder. Dus daar is nog 1 grote bende. Maar hier is het inmiddels leefbaar. Kamertjes van de kindjes hebben we helemaal mooi gemaakt. En we hadden de kinderen hadden we naar opa en oma gebracht, zodat we echt even onze handen vrij hadden om dat te doen. Dat kon nu. We konden opeens opa en oma inschakelen. Dat is iets wat heel nieuw is voor ons. Om ons even te ontlasten. Dus we hebben heel hard doorgewerkt. En toen kwam op een gegeven moment dat moment dat we de kinderen een nieuwe kamer. Nieuwe kamer natuurlijk met een deel van de oude spullen. Maar we hadden ook wat nieuws. En we hadden de muren helemaal mooi geverfd. Dat ze dan binnenkomen. En we hadden al, ze zijn 3 en 5. Je weet gewoon dan op een gegeven moment, je moet niet te hoge verwachtingen hebben. Want wat er gaat gebeuren is, ze zien niet wat ze niet aanstaat. En het is meteen zeuren en zo. Terwijl, ja, je wacht natuurlijk of je hoopt op zo'n reactie van, oh, papa en mama, jullie zijn de liefste ouders in de wereld, dat jullie dit voor me doen. Jullie
zo hard gewerkt, ik ben het blijste kindje van de wereld.
Ik ben het blijste kindje van de wereld. En ik wil altijd bij jullie blijven en jullie geven me dat veilige, warme gevoel waar ik zo behoefte aan heb. En wat me later in mijn leven heel erg gaat helpen met mijn verdere ontwikkeling. Maar goed, daar hadden we op ons al een klein beetje op ingesteld. Van, nou, laten we die verwachting een klein beetje temperen. Laten we, als we gewoon niks zeggen en lekker gewoon gaan spelen, dan is dat al een hele grote win. Weet je, dat is ook om jezelf een beetje te beschermen, een beetje in te dekken. Nou, mijn dochter die liep de kamer in en die keek zo een beetje rond. Die zag wel dingen, oh, kijk, mijn knuffels zijn er weer. Oh, En toen wees ze zo een beetje zo, maakte ze een gebaar. Oh, dat is al goed. Toen denk ik, oké, nu gaat het komen. En we hadden er een soort hoekje voor haar gemaakt waar ze dan boekjes kan lezen. En ik klop ze op en daar pakken ze en ze, nou, ik ga even een boekje lezen. En ik merkte dus echt, dat is echt zo'n RTL4 moment, weet je wel. Dat ze dan, van die mensen hebben ze dan het huis opgeknapt. Omdat ze, nou ja, er is een vlekje waardoor ze op een of andere manier de boel niet op de rit hebben. En dan knapt ze dat op. En dan komt er zo'n muziekje, het altijd hetzelfde muziekje. Een beetje zo melodramatisch. En dan maken ze zo van die longshots van die kamertjes. En dan komen die deuren open en dan komen die mensen binnen. En doet altijd die vrouw doet altijd... Ja. En die man die staat er dan een beetje als een soort debiel bij van, nou ja, kut, dat had ik inderdaad zelf niet gekund.
Ja, of ze vinden het allemaal helemaal shite. Dat is ook wel eens.
Ja, dat gebeurt niet vaak. Meestal is het voor de camera toch wel eventjes.
Dat was vroeger bij in Holland staat een huis altijd. En dan ging je elkaars huis opknappen.
Dus ja, maar dat was ook elkaar.
En hadden ze altijd één huis, dat best wel netjes opgeknapt. Gewoon keurig, weet je wel, een soort zweten wonen van dat moment. En het andere huis hadden ze altijd iets gestoords gemaakt. Dus hadden ze bijvoorbeeld in de serre een strand. Dan hadden ze gewoon een kuub zand in je erker gestort. En dat was dan gezellig. Of ze hadden één kamer helemaal met peur opgespoten om een grot ervan te maken. Hartstikke gezellig. En dan kwamen ze wel eens zo'n terugkijkaflevering, die bij Temptation Island ook het leukste is. Aan het eind van het seizoen, dan gingen ze nog even terugkijken. En die mensen waren dan dus gewoon 3 weken bezig geweest om die peur weer van de muur te schrapen, om er weer een normale kamer van te maken.
Nee, we hadden geen peur, we hadden ook geen waterval en dat soort aanvallende zaken. We hadden gewoon een heel net, lief kamertje. Maar ik merkte dat het dus, ja, door de setting of zo, of misschien juist dat ik mijn verwachtingen zo laag had gezet, ik raakte gewoon echt ontroerd. Ik zat echt gewoon, ik was een beetje op haar bed gaan zitten en een beetje kijken wat ze aan het doen was. Ik wilde ook niet te veel sturen of te veel zeggen van, oh, nou, dit heeft heel veel tijd gekost. Of, nou, die vloer, die heeft papa met zijn blote handen gelegd. ik wilde allemaal een beetje van weg blijven. Ik wilde het vooral uit moment laten zijn. En ik merkte dat gewoon, door even niks te zeggen, dat ik daardoor zelf ontroerd raakte door gewoon haar even rond te zien kijken. Dus ik vond dat heel leuk. Ik merkte ook dat de ontroering kwam ook niet zozeer dat ik nou dacht, wat een hoop werk heb ik verricht. Maar ook vooral van, joh, we hebben die kinderen dat wel even aangedaan. Hè? We hebben ze wel weer, zeg maar, helemaal hier naartoe versleept. En ze zijn de spullen kwijtgeraakt. Of nou ja, die waren ze voor hun gevoel even kwijt. En
Nu heb je gewoon een fijn plekje voor ze gecreëerd.
Ja, nu heb je weer een fijn plekje voor ze gecreëerd. En je hoopt dan maar dat dan ook voor hun zo overkomt op die manier. Dat zij ook het idee hebben van, oké, ik heb nu weer, ik kan nu weer een beetje aan iets gaan hechten. En me weer een beetje thuis gaan voelen.
Ja. Ja, snap ik. Toevallig exact afgelopen weekend hebben wij ook onze kinderen een nieuwe kamers gegeven. Want wij hebben 2 jaar geleden de hele zolder verbouwd. En toen hebben we daar een badkamertje gemaakt met gedachten. En dan kunnen op een gegeven moment kunnen allebei de kinderen naar boven. Dan hebben ze gewoon hun eigen verdieping met hun eigen badkamer. En nu zat mijn dochter nog op de tussenverdieping waar ook onze slaapkamer is. Omdat ze is natuurlijk nog een babytje was en zo. Maar nu was ze dus wel hetzelfde gedaan. Dus we hadden ook de kinderen naar Open Omen gebracht. En ik had vorige week al wel een klein beetje geschilderd op de kamer van mijn zoontje. Waar dan nu mijn dochter naartoe gaat. Of is gegaan. En dus hij mocht al logeren in de logeerkamer tijdelijk. Dus dat vond hij al helemaal lachen. En nu waren ze naar Open Omen, toen kwamen ze ook terug. Dus we hadden net zo'nzelfde reveal eigenlijk. En wat mij vooral opviel, want we hadden sommige spulletjes nieuw en andere niet zo nieuw. Maar die kamers waren natuurlijk ook al wel, waren er wel een klein beetje in bezig. Dus het was allemaal niet zo een harde overgang, zeg maar, als die jij had. Maar ze kwamen boven en het was gewoon alleen maar spelen meteen met alles wat er was. Dus dat vond ik eigenlijk wel leuk. Dacht ik, oké, blijkbaar is alles wat ze willen, is er. Of in ieder geval voldoende. En het staat op de juiste plek als in ze kunnen het meteen vinden. Dus. En ook sommige dingen waar je dan over nadenkt van, nou, doen we dat daar of daar, met daar de boekjes en daar. Dat leek wel te werken, dus daar was ik wel blij mee. Nu hadden we alleen nog niet zo bedacht dat het feit dat ze dus samen daar op die verdieping zijn, dus dat is echt alleen maar eigenlijk voor hun op zolder. Daardoor, het was een beetje alsof ze op kamers gingen. Dus ze zijn nu ook fysiek verder van ons vandaan. En daar is ook, je ziet ook dat soort meer interactie is. Dat ze ook meer, oké, die voorzolder, daar gingen ze ook al meteen spullen neerzetten.
Die ruimte werd al geclaimd.
Ja, het werd echt soort van hun huisje of zo meteen al. Dus dat vond ik wel grappig.
Nou, dan kunnen ze dan mooi tot een 30ste blijven wonen, want ze kunnen waarschijnlijk toch geen huis betalen tegen de tijd dat ze 18 zijn.
Nee, prima. Ja, ik dacht al, dan doe ik aan de voorkant, doe ik gewoon een extra soort laddertrap naar zolder. En dan hebben ze ook hun eigen ingang, weet je. Dan hoef ik niet te zien wie ze daar allemaal mee naartoe nemen. Maar goed, dat is voor later misschien. Voorlopig mogen ze nog wel even binnen door.
Oké, tot zover de pommetjes. Ja, en dan normaal gesproken, ik zeg het vooral ook eventjes voor de nieuwe luisteraars, hebben we dan nu een, wij noemen dat altijd het hoofdonderwerp. Het wil niet altijd zeggen dat we daar het langst bij stilstaan, maar dat is iets waar we dan een beetje de aflevering aan proberen op te hangen. En dat wordt vaak ingeleid door een hulplijn. Dat is iemand, een expert. Dat kan iemand zijn die heeft een website of een boek geschreven of is om een of andere reden expert of bekend op een bepaald gebied. Die laten we dan een kort audiobericht inspreken. Nou, die staan nog allemaal even in de koelkast. Aangezien we dachten, we trappen even rustig af. Dus dat is vanaf de volgende keer. Dit keer wilde ik gewoon zelf even wat inbrengen. En dat is iets wat mij heel erg op is gevallen de afgelopen weken, sinds ik dus weer in Nederland ben. Ik heb best wel veel mensen over de vloer, nu in het huis, weet je. Als je op een gegeven moment, als je een huis hebt, dat zal iedereen wel kennen, daar is altijd wat te doen. Het is volgens mij ook de payoff van Hornbach of zo. Wat te doen. Of daarbij, ik weet niet. Als je
homeowner bent, dan heb je altijd klusjes.
Zo'n bouwmarkt. Ik begin ook zeg maar, met rassen schreden. Ik had altijd een heel klein IKEA-bakje met een schroevendraaier en een hamer en drie spijkers. Dat was mijn gereedschapskist. Nou, die begint nu al uit te breiden met allerlei dingen. Maar ik heb dus ook veel mensen over de vloer voor orfettes en dingen en zo, die we dan nog een beetje willen laten
niet zelf
laten
doen.
Die ik dan echt maar expliciet niet zelf doe. Dat is dan voor iedereen beter. En nou, daar raak je altijd een beetje zo aan het praten. Doe je een beetje zo'n small talkje, weet je wel. En woon je hier altijd dan zo. En als ik dan eigenlijk altijd op het moment stel van, nou, we zijn eigenlijk verhuisd vanuit Spanje. We wonen nu weer in Nederland na 8 jaar inmiddels. Dan zeggen ze, oh, Spanje. Oh ja, oh ja, ja, oh ja, ja. Ja, het is wel, hier in Nederland is het wel druk, hè. Het is allemaal zo gehaast hier, hè. Ik zat ook laatst bij de kapper en die ging nog verder. Die had het helemaal over van ja, en ik heb het eigenlijk helemaal gehad met Nederland en alles moet hier en druk, 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 druk. En toen zat ik daar eens over na te denken, want dan krijg ik dus steeds terug. En dat ik, waarom voelen die mensen zich allemaal zo gehaast? Want eigenlijk...
Ja, en hebben ze het idee dat in Spanje dus nul haast is.
Ja, en is in Spanje, ik dacht, nou, dat één reden is, die gaf eigenlijk die kapper al weg, want die ging vaak naar Spanje op vakantie. Dat vond hij heerlijk. Dat ja, als je op vakantie bent, dus je 2 weken in de zon ligt te bakken en jezelf ligt het schompens te eten bij de all you can eat. Ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met als je ergens woont en werkt en leeft. Dus dat is één. Maar het bleef een beetje, omdat ik kreeg het steeds maar terug van, oh, dan zal het wel gehaast zijn opeens. Oh, je gaat het is zo druk. Oh, daar is het allemaal lekker rustig en mensen leven een beetje bij meer de dag. En dat ik, volgens mij komt het, dat is nu mijn theorie, dus ik ga die ook meteen even toetsen bij jou. Is in Nederland is stiekem alles heel efficiënt geregeld. Neem bijvoorbeeld de stoplichten. Als je bij een stoplicht komt aanrijden, dan zitten er van die lussen in de weg. En 9 van de 10 keer, als je gewoon een beetje normaal rijdt, gaan die op groen. Hè? Dus die lussen verklappen, oh, er is een auto en dan gaat het op groen. Dus je kan doorrijden. Nou, dat bestaat niet in Spanje. Je moet gewoon wachten en dan is iedereen geweest en dan mag jij. Of er zijn geen stoplichten en het is gewoon ieder voor zich. Ander ding, de Odimo man.
Die naam die je op 2 manieren kan uitspreken.
De Odido man. Die hier dus stond te prutsen in de meterkast. Die kon het dus zichzelf aan. Dus eerst kreeg ik een berichtje van hij komt die dag. Tussen, nou, dat was best wel een breed window. Tussen 12 en 6 of zo. Toen kreeg ik de volgende dag kreeg ik weer een berichtje van oké, let op, hij komt. En toen was het al tussen 12 en 4. Toen kreeg ik op de dag zelf, hij komt om 12:39. Oh, dat is exact. Dat, vraag me af of dat dan, waar ik daar met die informatie moet. En 5 minuten, dus om 12:34, voordat het 12:39 was, kreeg ik een berichtje. Over 5 minuten staat uw monteur voor de deur. En vrek, daar was die man. Dus er is zo'n enorme mate van efficiëntie, dat er dus heel weinig snijverlies is in dingen. Dus je staat niet onnodig te wachten.
Maar daar zit ook bij dat het enorm een soort verwachting wekt. Dus ik ervaar namelijk bijvoorbeeld bij die stoplichten eigenlijk helemaal geen haast, omdat het dus vaak dus groen wordt, omdat hij het snapt. Maar op het moment dat jij einde van de avond ergens een keer voor een stoplicht staat, of trouwens overdag, maar het is vooral 's avonds, ik merk het altijd. Je staat voor het stoplicht met je auto of je fiets en het gaat niet op groen, terwijl er niemand in de buurt is, dan ben ik altijd ook een beetje chagrijnig. Dan denk ik, hey, we hebben al die slimmigheid hier en er is gewoon geen enkele... Die feedback wordt helemaal niet gebruikt. En dan ga je ineens soort je gehaast of gestrest voelen. En met die monteur ook. Of bij als er een pakketje komt. Alles wordt zo specifiek aangegeven hoe laat het komt. Maar laatst was bijvoorbeeld iemand. ik weet niet meer precies waarvan, maar die kreeg ik ook van die meldingen. En die waren dus een kwartier te laat. Toen dacht ik, ja, hallo. Ik heb helemaal ingesteld dat je nu komt. Want weet ik veel. Ik dacht, ik ga nog even boodschappen doen, maar dat ga ik niet doen. En toen waren ze een kwartier, weet je. Daar gaat ook helemaal nergens over. Of ook als dat ze te vroeg zijn, nog erger. Weet je, dat ik dan denk, ik ga nog boodschappen doen, kom ik terug. En dan staan ze dus al op de deur te kloppen, willen ze al bijna vertrekken. Dat zijn de stressmomenten. Maar die zijn gecreëerd door het systeem.
Ja, dus die efficiëntie die is misschien een beetje doorgeslagen. Je kan alles in principe op de minuut nauwkeurig plannen. Ik had ook een pakketje dat was afgelopen zondag komen. En op een gegeven moment was het 6:00. Ik dacht, nou, die komen echt niet meer. Nou, die kwamen inderdaad de volgende dag. Die man helemaal, oh, excuses. Het stond eigenlijk voor de zondaglevering. Ik dacht, joh man, ik ben al blij dat je er bent. Weet je wel? Ik bedoel, het is toch... Ja, het is bijna nog zondag, weet je wel? Dus weet je, als je dus dat niet hebt, dus dat je niet weet wanneer dingen precies kunnen. Dus ook, er is ook niet de verwachting dat het op een bepaald tijdstip kan of in een bepaalde window, maar het gaat gewoon gebeuren, manana, of gewoon op een moment. Ja, dan kan je er heel druk over maken dat die er nog niet is of dat het lang duurt. Maar op een gegeven moment weet je niet meer beter. En in Nederland is het dus inderdaad, wat jij zegt, denk ik precies andersom. Je verwacht eigenlijk dat het op een bepaald moment gaat zijn. En als het dan niet zo is, dan weet je niet beter dan dat er gewoon gefaald wordt, dat het niet werkt. En dat is natuurlijk irritant als iets niet werkt. Maar als je niks verwacht, als je gewoon denkt, nou ja, het zal een keer gaan gebeuren, heeft het geen zin om je daarover op te winden. De meeste Nederlanders die vaak emigreren naar Spanje, die hebben dan echt maar een paar maanden nodig om er even aan te wennen van, ja, ze zeggen soms wel iets, maar meestal klopt het niet. En uiteindelijk komt het ook wel weer goed. Dus je moet even dat ontwennen. Maar als je het helemaal niet meer beter weet, ja, dan ga je ook niet druk maken. Dus voel je je niet gehaast, want ja, dingen duren nou eenmaal langer.
Maar mensen zijn zichzelf natuurlijk ook gek aan het maken. Ik bedoel, bij die op die, we hebben dus nu met nieuwe BSO te maken, nieuwe school. En dan heb je allemaal apps voor die je op je telefoon moet zetten. En dan daar krijg je dan informatie en foto's en al die dingen. Maar ook een chat zit daar allemaal in. Dus lekker handig dat je een chat hebt in. Dat je nu niet meer alles via WhatsApp doet, maar gewoon lekker in allemaal verschillende apps moet je chatten. Nou, prima. Maar vervolgens zeggen letterlijk, krijgen ze een informatiebrief, staat dan in, probeer te communiceren via de chat. Want dan houden we de overdracht kort, bla bla. Ik stuur ze in chat, 2 dagen later, 0 reactie. En kijk, en ik snap het wel, want die lui hebben wel iets beter te doen dan mijn vraag te beantwoorden via een chat. Alleen, ja, weet je wel, je werkt bij mij die efficiënte verwachting, maar die los je niet in. Dus mensen zijn elkaar een soort van gek aan het maken met die efficiëntie door verwachtingen bij elkaar te wekken. Terwijl als je in Spanje, ja, misschien worden verwachtingen wel gewekt, maar als je al weet dat ze niet ingelost worden, ja, dan is het ook niet erg, toch? Want dan heb je een hele lage verwachting van de situatie.
Je bent blij als het gewoon gaat en als het werkt. En,
maar daarmee past het wel beter bij kinderen eigenlijk. Want bij kinderen heb je ook altijd heel veel verwachtingen. Die komen bijna ook nooit uit.
Ik moet wel zeggen dat, misschien is dat een Nederlander in mij, maar ik heb dus wel nu nog, misschien omdat het nieuw is, ik ervaar toch wel een hele hoge mate van plezier aan die efficiëntie. Dus hè, dat die stoplichten op groen gaan. Ik weet op precies, ik kom er gewoon niet. Het gaat gewoon op groen. En ik merk dat ik dan al heel blij van word. Ja. Of dat ik dan ergens iets kan bestellen en dat ik echt een tijdslot kan doen. Dat komt precies goed. En ook die ik noemde het net al, dus al die mensen die offertes komen maken, die komen eigenlijk allemaal echt stipt op tijd. En ik, ja, jeempie joh, daar moest ik toch eerder wel echt, als iemand langs zou komen, dan moest ik eigenlijk de hele dag thuis blijven. Of je ging gewoon weg. En dan belde diegene op. En dus ik sta nu voor je deur. En dan zei je van, ja, sorry, ik ben er nu. Ik ben er over 30 minuten. En dan zei ze, joh, geen punt.
Ja, weet je? En dan, ja, maar dat is, ik ging was gisteren iets ophalen bij iemand via Marktplaats. Ik kom daar aan, maar ik moest net omrijden. Was een weg afgesloten. Dus ik was, denk ik, 5-6 minuten te laat, weet je wel. En dus ik kom daar aan. Oh, sorry dat ik te laat ben. Toen zat ik in de auto terug en toen dacht ik, jeetje joh, weet je wel, het was gewoon freaking midden op de middag, die luisteraar gewoon thuis, ik was 5 minuten te laat, weet je wel. Maar ik voelde me helemaal lullig, maar ik dacht ook, daar gaat mijn rating, weet je wel, ik wil wel leuk 5 sterretjes krijgen.
Oh god. Ja, aardige jongen, maar kwam wel te laat op de afspraak.
Ja, weet je, ja, maar het had dus wel keurig, want je kan een feedback geven, ze hadden gezegd, komt op tijd, vond ik dan wel weer lief.
Oh, nou ja, dat is dus nog wat within, ja.
Nederland zijn zo ingewikkeld nog niet, het is alleen, we wekken nogal veel verwachting.
Ja, nou, en dat ben ik me eigenlijk op punt 2, om het soort van even rond te maken. Ik heb echt de afgelopen tijd alleen maar in lijstjes geleefd. Dus mijn leven was één groot lijstje. Wat een lijstje voor het vertrek uit Spanje. Wat een lijstje voor het aankomen in Nederland. Wat een lijstje van dingen die we moesten regelen in het huis. Wat een lijstje voor dingen die we moesten regelen buiten het huis. Een lijstje voor dingen die we moesten regelen met de kinderen. Dingen die we zonder kinderen moesten regelen. Er waren echt heel veel lijstjes. Ja, dat is op zich prettig, want dan heb je een beetje houvast. Hè? Dingen opschrijven helpt vaak om het uit je hoofd te halen, dus je niet aan hoeft te denken. Maar nu hadden we dus zoveel lijstjes, dat ik het gevoel had van, vergeet ik niet een lijstje, dus niet een taakje op een lijst, vergeet ik niet een hele lijst nu af te werken. En dat merk ik dat ik nu een beetje aan het ontwennen ben van de lijstjes. We zitten hier, we zijn niet heel meer enorm afhankelijk van op wanneer bepaalde mensen komen of zo, of het wel losloopt. Ja, je hebt me gezien toen wij die auto teruggeven vanuit Spanje, toen was ik met, weet ik wel, 6 verschillende mensen tegelijkertijd aan het schaken, ja. Om te zorgen dat het ophalen van de spullen op hetzelfde moment kwam.
Niet jouw natuurlijke habitat per se.
Nee, ik ben niet iemand die... Je zou mij niet snel in een positie zitten. Weet je, zoals een hoe heet zoiets? Als je in zo'n vliegtoren zit, zo'n lucht...
Luchtverkeersleiding.
Luchtverkeersleiding. Dat lijkt me dus buitengewoon stressvol. Omdat je continu eigenlijk een soort checklist hebt. Ook als piloot trouwens. Hè, daar heb je ook vaak... Je bent eigenlijk continu checklist aan het afwerken.
Maar je krijgt dus stress van de checklist.
Ja, omdat ik dan dus bang ben dat ik iets vergeet. Terwijl het juist bedoeld natuurlijk is... om iets niet te vergeten. Dus bij mij werkte dat heel erg averechts. Bij mijn vrouw werkte dat heel goed. Als hij het op het lijstje heeft, dan heeft zij het gevoel... Oké, het is op een lijst, er is controle, het komt goed.
Het idee, als het op die lijst staat en het gebeurt niet... dan is het extra fout.
Ja.
Ja, precies. Maar wederom, toch wederom verwachting.
Ja.
Dat is het.
Ik heb altijd nog een soort van de hoop dat als je iets niet, zeg maar, in lijstjes zet en helemaal regelt, dat het dan ook wel goed komt. En dat het dan misschien...
Maar dat is natuurlijk ook zo.
Ja, dat is ook zo.
Dat is ook altijd zo. Alleen dan sommige dingen, die gaan misschien niet goed komen.
Ja, sommige dingen gaan dan minder goed.
Zeker voor de nieuwe luisteraar dan even refereren aan een aflevering van vorig jaar, waarin wij een reisje naar Canada hebben nabesproken. En ik moet zeggen, dat ging niet allemaal vlekkeloos. Dus de eerste aflevering van seizoen 3 van vorig jaar, die zou ik even bijpakken als je wil weten hoe het bij Tim niet altijd goed gaat als hij geen lijstjes maakt.
Nee, dus misschien heb ik die lijstjes ook wel nodig. Alleen ik wil me gewoon nog niet helemaal aan toegeven dat voor mij werkt. Dus ik heb een soort innerlijk verzet tegen die lijstjes. Omdat ik gewoon ergens het idee heb van, jongens, als we gewoon allemaal een beetje gewoon lief tegen elkaar doen. En een beetje een beetje aanvoelen en doen. En niet te veel efficiënt. Dus ik denk dat die efficiëntie die ik nu dus best wel waardeer in Nederland. Ik voel het wel lekker of zo. Dat ik op een gegeven moment dat ik helemaal in de soep ga draaien. En dan bespreken we dat oude weer in de podcast. En moet ik misschien toch weer gaan verhuizen.
Nou, leuk bruggetje naar iets anders heel efficiënts. Waar ik graag even met je over wil hebben. Dat is namelijk zinnelijk worden. En zinnelijk worden denk je, nou, hoezo moet dat efficiënt zijn? Nou, het is zo dat kinderen... Er komt een ding onder, een huishoudelijke mededeling. Het is zo dat kinderen steeds later zinnelijk worden. Is dat in de jaren 40 de meeste kinderen rond 1 jaar al zinnelijk waren. Nu ligt dat gemiddelde op 3 jaar.
Zo.
Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door het gemak... Ik ga opnieuw beginnen.
Je rijdt helemaal in paniek van mijn jingle.
Dat vind ik ingewikkeld, maar ik ga opnieuw beginnen. Deze stijging wordt enerzijds veroorzaakt door het gemak van de wegwerpluier, maar anderzijds omdat in de jaren 60 ook een nieuwe opvoedstijl is ontstaan. En dat was wachten tot je kindje er klaar voor is. Dat is eigenlijk een fabeltje dat de wereld in geholpen is door de luierindustrie.
Zo, wordt hier even een complot...
Complot blootgelegd. En het complot wordt blootgelegd door De Pot Op. En De Pot Op is een app voor zinnelijkheidstraining. Want zij zeggen, je kan De Pot Op met die gewoonte. Want de meeste kinderen kunnen rond 18 maanden prima zinnelijk worden.
18 maanden, dat is dus een jaar en een beetje. Anderhalf jaar.
En zij hebben dus een heel efficiënt zinnelijkheidsprogramma opgezet. Afgestemd op jouw kind, wetenschappelijk onderbouwd. En ze bieden zelfs 100% tevredenheidsgarantie.
Dus, van wie? Van de kinderen of van de ouders?
Ik denk van allebei. Want als je kindje lekker zelf naar de wc kan, is hij tevreden. En als jij dan niet meer continu de lui hoeft te schonen en te kopen en weg te gooien en te ruiken, dan ben je ook tevreden.
Nou, het scheelt natuurlijk wel echt heel veel geld aan luiers sowieso. Die dingen zijn hartstikke duur. Wij hebben ons kind overigens ook wel ruim voor die derde jaar. Volgens mij, ik heb ooit een keer gelezen dat je met 2 jaar en 4 maanden of zo, dat het moment is dat het je relatief de minste moeite kost dan moet ik het goed zeggen.
2 jaar, 4 maanden.
Ja, je kan het eerder doen, maar dan duurt het wat langer. Dus dan zou je bijvoorbeeld inderdaad de app van de pot op kunnen gebruiken. Die helpen je dan waarschijnlijk om die consistentie te houden. Maar als je dat zelf doet, ja, dan moet je het toch een beetje aanvoelen. Maar dan duurt het wel vaak wat langer. En dan vanaf 2 jaar en 4 maanden, dan zou het zeg maar net zo lang moeten duren als dat je het een jaar later doet, bij wijze van spreken.
Ja,
dus dan kan het, vanaf dat moment zou het in een week kunnen, geloof ik, of een paar dagen. Dat hangt natuurlijk een beetje van je
Maar
van
ik
je
moet wel dan. Zeggen dat het helpt, denk ik, ook wel. Maar dat hoeft niet, misschien. Maar het helpt ook wel als ze een heel klein beetje interesse tonen.
Ja.
Dus dat, en ik vind eigenlijk een luier zo nu en dan ook best wel handig. Want mijn dochtertje zit momenteel in de transitie. Het is ook best wel fijn dat ze nu nog, dat je gewoon een luier aan kan doen. En dat je weet, oké, ik hoef daar niet per se naar de wc te lopen of zo, als je net verschoont.
Ja, oké.
Maar goed, de pot op.
Ja, hartstikke goed. Kijk op hun website. In het Engels is het gopotty.io.
Ja, gopotty, ja. Dus je kan de pot opzoeken of gopotty. Hey, en dat brengt ons aan het einde van deze eerste aflevering van seizoen 4.
Ik had nog een gedachte hierover. Want we hebben natuurlijk best wel vaak over ons afleverschema en hoe we dingen doen en zo. Dus we zijn best wel heel transparant, vind ik zelf. Over ook onze inner struggles aangaande deze podcast. Maar ik zat
dat
een tijdje geleden
niet meer doen.
Nou ja, nee, ja, je kan zeggen het is onprofessioneel. Aan de andere kant, je staat dicht bij de luisteraar. Dat wat ik namelijk zeg is dat ik keek laatst een documentaire over OnlyFans. Dat is dat platform waar dan content creators, waar ik zelf onszelf ook maar even onder schaar, die kunnen daar zeg maar dingen achter een betaalmuur zetten. In de praktijk betekent dat gewoon porno. Nou, dat doen wij hier niet, maar
wij vorken niet.
Wat ik daarvan leerde is dat 1 ding is heel belangrijk. Of eigenlijk 2 dingen zijn heel belangrijk. En dat is dat je persoonlijk bent. En dat je consistent bent. En ik hoorde dat zo en toen dacht ik, oh, misschien zijn wij dan wel de slechtste content creators ooit. Want dat persoonlijke, dat lukt misschien nog wel. Maar consistentie, als dat dan zeg maar key is, om je dus je fans aan je te binden. En dat zijn luisteraars in principe natuurlijk ook. Dan hebben we nog wel een lange weg te gaan.
Wij zijn heel vaak even consistent. Eigenlijk zijn we net gewoon papa's. Want
ja, dat is
je
het.
Bent heel kort, neem je iets voor. Of nee, je neemt je iets voor. En dan ga je heel kort consistent zijn. En dan komt er gewoon een situatie. En dan ben je het even niet meer.
Het is gewoon een slice of life. Ik denk dat ook gewoon ons product is, hè, de podcast, de afleveringen, de manier waarop die tot jullie komen, die staan gewoon symbool ook voor hoe het leven gaat. Je neemt je iets voor, je doet er wat, je doet je best, je geeft er een klap op en je gaat weer door. En soms gaat het gewoon niet helemaal zoals je dat zou willen, maar dat is ook oké.
Nou, en met die melding verwijs ik jullie heel graag nog naar onze Instagram, @papamoetendoen. Reviews mogen bij Apple Podcast. Sterretjes zien we graag terug bij Voorkeur 5 in Spotify. En eigenlijk het allerbelangrijkste. Vind je het nou gewoon een leuke podcast? Of een specifieke aflevering met een onderwerp wat je denkt dat voor iemand geschikt is? Raad hem dan vooral aan iemand aan. Dus sta je op een verjaardag, eigenlijk toch ook niet altijd even leuk. Dus dan heb je meteen iets leuks om over te praten.
Ja, of je zet hem gewoon even op. Als het toch niet leuk is, zet het even op.
We hebben ooit eerder in een aflevering een paar jaar geleden hebben we al begrepen van een luisteraar dat het ook super goed werkt als white noise voor je baby. Dus als je denkt, oké, mijn baby gaat niet slapen, zet ons even op. Het gaat een heel rustgevende, heel rustgevend stemgeluid te zijn.
Ja, en als je dan moet kiezen tussen de stofzuiger of papa moet het doen, dan is die keuze snel gemaakt natuurlijk.
Kijk, pik je er zelf ook nog wat van op. Dus, wij zijn er binnenkort weer met aflevering 2 van seizoen 4. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende keer en succes, papa's en mama's.
Dag.
Papa moet dit doen.